En daarna openen opnieuw de schriften in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen te lezen in hoofdstuk 18 bij vers 31 en we lezen door in vers 19 tot en met vers 10.
En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: Zie, we gaan op naar Jeruzalem en er zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal den ijdelen overgeleverd worden en er zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. En er geschiedde, als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde man aan de weg zat, bedelende. Deze, hoorende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazareër voorbijging. En hij riep zeggende: Jezus, gij zoon David, ontfermt u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Zoon David, ontfermt u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: Wat wil gij dat ik u doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Wat ziende, uw geloof is u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende, en al het volk dat ziende gaven God de lof. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opmaar ziende, zag hij hem. En zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet eten in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden zeggende: Hij is tot een zondige man ingegaan om te erbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot een Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik ten armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Jezus zeide tot hem: Heden is deze uize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
Gemeente des Heren, volgende week zal, als de Heren het geeft, hiervoor in de kerk de tafel van het avondmaal staan aangericht. En daarom lazen we ook het voorbereidingsgedeelte, het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Het vieren van het heilige avondmaal, voor wie is dat eigenlijk bedoeld? U heeft de mededeling van de kerkraad gehoord, het avondmaal zal aangericht staan. Maar wie worden daar nu voor uitgenodigd? Nou, zegt u, dat antwoord is toch vrij eenvoudig, dat zijn alle belijdende leden. Jawel, maar we lazen wel net dat eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En misschien sloeg u wel de schrik om het hart. En dat u dacht: ja, maar avondmaal vieren. Kan dat wel? Dat formulier wat spreekt over ellende. Over de zonde, maar ook van de verlossing en het leven in de dankbaarheid. En dan die lange lijst van alle zondaren die niet aan de tafel mogen komen. Het avondmaal, ja, dat is bedoeld voor gelovigen. Maar ben ik wel een gelovige? Zijn er dan volgende week wel gelovigen die avondmaal zullen vieren? De vraag die zomaar naar je toe kan komen is: ja, wie is het waard Wie heeft die waardigheid om aan de tafel van de Heer te komen, om aan tafel te zitten bij de koning van de kerk? Nou, laten we deze vraag eens meenemen als we gaan luisteren naar de geschiedenis die we gelezen hebben in het begin van Lucas 19. De ontmoeting tussen Zacchaeus en de Heer Jezus. De tekst voor de verkondiging vindt u in Lucas 19, in vers 5 en dan de laatste woorden. Lucas 19, vers 5c. Ik moet heden in uw huis blijven. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema een koninklijke uitnodiging. En daar horen we twee lijnen. Dat is allereerst een bevel en in de tweede plaats een belofte. Een koninklijke uitnodiging, een bevel en een belofte. Vanochtend ontmoeten wij dus Zacchaeus. Wie was hij? Nou, aan zijn naam weten we het en horen we het dat het een Joodse man was. Onderdeel van het verbondsvolk, want hij draagt een Joodse naam. Een mooie naam trouwens. Want Zacchaeus, die naam die betekent zoiets als puur, onschuldig. Een naam die aan hem gegeven is op de achtste dag, op de dag dat hij besneden werd. En op die dag ontving hij deze naam, Zacchaeus. En in die naam, daar lijkt iets door te klinken van een wens, van een verwachting. Zal deze zoon, hun zoon, inderdaad tot eer van God op mogen groeien. Een godvruchtig kind, een godvruchtig lid zijn van dat Joodse volk, van dat verbondsvolk. Want hij... Een kind van Abraham uiteindelijk, onderdeel van dat verbondsvolk, levend onder de belofte van God, maar daarmee ook aan de plichten die eraan verbonden zijn, om te komen tot dat geloof van vader Abraham, die geloofde en God rekende hem dat tot rechtvaardigheid, maar ook dat geloof door in gehoorzaamheid te luisteren naar Gods geboden. Iets van die verwachting, van die hoop die die ouders gehad moeten hebben, klinkt door in deze naam. En nu ontmoeten wij Zacchaeus. En ik denk dat we met elkaar de conclusie wel kunnen trekken dat er in het leven van Zacchaeus iets grondig mis is gegaan. Het is niet goed gegaan. Jawel, een Jood, maar hij staat buiten zijn eigen volk. Zijn volksgenoten, die moeten hem niet. En waar dat vandaan komt, hij is vrij klein van postuur. Er zijn schriftuitleggers die denken dat hij een lichamelijk gebrek had, waardoor hij heel klein gebleven is. En dat dat de reden is dat hij altijd achtergesteld is. Het zou zomaar kunnen. Maar hoe dan ook, uit dit gedeelte wat we gelezen hebben, blijkt dat de Joden niets van hem hebben moeten. Want het is een tollenaar. En niet zomaar een tollenaar, maar een hoofd van de tollenaar. Je zou kunnen zeggen, het is een inspecteur van de belastingen. Iemand die een heel team van belastinginspecteurs, een heel team van tollenaars aanstuurt. En tollenaren, dat waren diegenen die de belasting inden, die de tol inden voor de Romeinen. Dat deed hij in Jericho. Dat was niet zonder reden, want Jericho is een van de grote handelscentra in Judea. Jericho die daar prachtig ligt, want allerlei wegen lopen door Jericho heen. En van Jericho is ook de directe verbinding naar de Heerbaan, aan de andere kant van de Jordaan, waar allerlei internationale karavanen langskomen. Dus allerlei handelsgezelschappen uit allerlei landen, uit Egypte, uit het oosten en uit het noorden, uit Syrië. Als ze daar langskomen, dan moeten ze afrekenen daar bij het tolhuis van Zacchaeus. En dan moet je betalen als je daar komt met je handel. En de tarieven die liepen uiteen. Van zo'n 2-3% tot wel 25% van de waarde van de handel die je bij had. En dan kwam je als boer van het land vandaan en je had je olijven geoogst en die wilde je dan op de markt brengen in Jericho. Maar je moest eerst afrekenen bij Zacchaeus. En als de karavanen kwamen uit het oosten met hun specerijen en hun dure kleding en prachtige edelstenen en ze kwamen de stad in, onderweg om naar Jeruzalem te gaan, eerst afrekenen bij Zacchaeus. Tollenaren. Want Rome die had een heel slim systeem bedacht om die belastinginkomsten te innen. Ze hadden namelijk die tol verpacht. Het was niet zo dat van elke munt die geïnd werd, diezelfde munt ook doorgesluist werd naar Rome. Nee, als tollenaar moest je je inkopen. Je moest je dan inkopen om een jaar lang de tol te kunnen heffen. Je moest dus inschatten wat ongeveer de tolopbrengsten zouden zijn. En dat bedrag moest je vooraf betalen. En had je die hele periode de gelegenheid om tol te innen, om het bedrag wat je geïnvesteerd had weer terug te verdienen en er wat aan over te houden. Dat kwam wel aan op vakmanschap. Je moest dan wel kunnen inschatten wat ongeveer de handelswaarde is wat in zo'n jaar zo'n stad passeert. Je moet dan ook de handel kennen, weten wat het waard is om zo de tol op te kunnen heffen. Om zo de tarieven die Rome had vastgesteld goed te kunnen hanteren. En Rome had dat heel slim gedaan, want het risico werd daardoor helemaal bij die tollenaar neergelegd. En dat had een aantal grote voordelen voor Rome. De inkomsten voor Rome waren stabiel. Ze kregen de inkomsten gewoon in Romeinse munten, in denariën. Ze hoefden niet allerlei soorten munten om te wisselen. Dat moest die tollenaar allemaal zelf regelen. En ze beperkten zo ook allerlei waardetransporten, telkens weer door het hele land waar rovers op de loer lagen om zo'n transport te overvallen. En zo'n tollenaar die daar woonde, die kende de bevolking, kende de handel. En, onderdeel van het spelletje wat de Romeinen graag speelden, van verdeel en heers. Het mooiste is als je mensen uit die volkeren zelf gebruikt, inzet en opzet tegen hun eigen volksgenoten. Om zo door verdeel en heers een volk te onderwerpen. Er zaten ook nadelen aan dit systeem. Het werkte namelijk corruptie in de hand. En de meeste tollenaren, die vroegen veel te veel. Die hadden zich ingekocht en die verrijkten zich schaamteloos. En ze hadden de mogelijkheid om die tol op te leggen en ook op te eisen. Je leest dat ook in Lucas 19, dat hij de mensen afperste. Hij had de mogelijkheid om met Romeinse soldaten ze voor de Romeinse rechter te slepen en ze helemaal kaal te plukken. Een schijn van recht en zichzelf te verrijken. En Zacchaeus was geen uitzondering. In vers 2 lezen we dat hij rijk was. Ja, gaat er maar vanuit dat hij multimiljonair was. Hij had zich verrijkt over de ruggen van zijn volksgenoten. In vers 8 lees je dat hij de mensen afperste. Dat hij de mensen door bedrog iets ontvreemd heeft. En dan staat er, indien ik iemand als van, ja, misschien zou ik, nee, zo moet u niet lezen. Dat hij de mensen afperste was zeker. Maar wie hij die mensen afgeperst, die wilde hij schadeloos stellen. En in vers 7 zien we dat zijn stadsbewoners een gloeiende hekel aan hem hadden. Ze sissen het. Hij is een zondaar. Zacchaeus. De man die het gemaakt had. De man die schatrijk was geworden. De man die zijn ziel verkocht had aan Rome. De man die eigenlijk zijn ziel verkocht had aan de duivel. En nu is er iets opvallends aan de hand met Zacchaeus. Want Zacchaeus, hij wil Jezus zien. Nee, er staat iets meer. En hij zocht Jezus te zien, vers 3. En zocht Jezus te zien. Hij moet Jezus gaan zien. Er is iets in zijn hart gekomen dat hij naar Jezus toe moet en dat hij hem zien moet. Nieuwsgierig geworden misschien? Van de verhalen die hij gehoord heeft van andere tollenaren die bij Jezus aan tafel zijn geweest, met hem gegeten hebben. Nieuwsgierig geworden van al die geruchten en de verhalen die rondgaan in al die 3 jaar dat de Heer Jezus rondtrekt in Judea en in Galilea. Van de wonderen die hij deed en het onderwijs wat hij gaf. Op zoek wellicht, omdat hij wel rijk is, maar toch een bepaalde leegte is in zijn leven. Het knaagt in zijn hart. Dat hij voortgejaagd wordt door een schuldgevoel, omdat hij heel goed weet dat hij leeft in de zonde. Dat die opvoeding van thuis, van zijn vader en moeder, nog in zijn oren klinkt. Wat het ook is, hij moet Jezus zien. Hij wil en hij zal Jezus gaan zien. Maar de mensen die gunnen het hem niet. Ze houden hem tegen, ze maken hem breed. Hij kan er niet door. En doordat het zo'n klein mannetje is, kan hij ook niet over de mensen heen zien. En wat hij dan doet, en dat is wel opmerkelijk, hij de tollenaar, die oppertollenaar, die schatrijk is, die prachtige kleding draagt. Hij gaat dan over de straat rennen, tilt zijn kleed hoog op en als een kwajongen rent hij naar een boom toe. Een wilde vijgenboom hebben we gelezen. En dat is een plataan, die komt daar veel voor. Dat is een boom die zo ongeveer 15 meter hoog wordt. Een korte, dikke stam, maar vooral van die lange horizontale takken. Die kruin van die boom kan wel 25 meter breed worden. Van die lange, dikke takken. Een boom waar je ook makkelijk in kunt klimmen. Zelfs voor het kleine mannetje. En Zacchaeus, hij rent naar die boom toe. Klimt erin en gaat tussen de bladeren zitten en kijkt. En wat verwacht hij eigenlijk? Hij wil Jezus gaan zien. Maar wat verwacht hij eigenlijk? Iets te zien dat hij een wonder doet? Iets te horen van het onderwijs? Misschien weet hij het zelf ook wel niet. Maar Zacchaeus zit daar in de boom. En wacht om Jezus te zien. Zacchaeus. Een zondaar. Zacchaeus, een man die in de zonde leeft. Elke dag opnieuw. Zou hij het waard zijn? Heeft hij de waardigheid om avondmaal te vieren? Jawel, hij is een verbondskind, hij hoort bij dat volk. Maar hij is een zondaar, hij heeft zich verrijkt. Hij is rijk en verrijkt, hij heeft aan niks gebrek. Maar eigenlijk is hij straat en straatarm. Hij wordt veracht door de mensen. Maar hij ligt verloren voor God. Nee, hij heeft zeker die waardigheid niet. Hij is het niet waard om aan tafel te komen, om tot Jezus te komen. En toch ontvangt hij een koninklijke uitnodiging. Je hoort het heel duidelijk in vers 5. Helder en duidelijk. Ik moet heden. Ik moet vandaag in uw huis blijven. Wie spreekt deze woorden? Het is Jezus. Jezus die onderweg is. Jezus die door Jericho heen moet. Dat moet wel, want die weg die loopt dwars door die stad heen. Hij kan niet om die stad heen. Hij moet door die stad heen en hij heeft haast. Want Jericho is niet zijn bestemming, maar Jeruzalem. Hij is onderweg om te doen waarvoor hij gekomen is op de aarde. Hij moet naar Jeruzalem om daar te doen, om daar te zijn in de dingen naar de wil van zijn vader. Om daar te doen de wil van zijn vader om te gaan lijden en te gaan sterven. We hebben het gelezen in de woorden die aan hoofdstuk 19 voorafgaan. Heel welbewust gaat hij naar Jeruzalem om te lijden en te gaan sterven. Daar zal hij overgeleverd worden. Daar zal hij zichzelf overgeven. Daar zal hij mishandeld worden. Daar zal hij bespot worden. Uitgescholden worden. En daar zal hij een vreselijke dood gaan sterven aan het kruishout. Een afschuwelijke dood. Ja, het ergste is niet het lijden in zijn lichaam. Maar de volle toorn van God zal op hem neerkomen. Die zal hij dragen. En de zonde van de mensen en de straf die de mens verdiend heeft, zal hij helemaal dragen. En hij wil dat. Hij is volkomen bereid om dat te gaan doen. En daarom is hij onderweg naar Jeruzalem. En daarom heeft hij haast om dat werk te gaan doen. Om die wil van zijn vader uit te voeren. Hij wil dat gaan doen. Hij moet dat gaan doen. En hij moet dat nu gaan doen. Want nu is het moment. En daarom heeft hij haast. Maar hij wordt in Jericho opgehouden. Het schiet niet op. Eerst al een blinde die zijn aandacht vraagt. Die net zo lang schreeuwt totdat hij krijgt waar hij om vraagt. En nu een tollenaar. Maar Jezus laat zich ophouden. Want hij is onderweg naar Jeruzalem, maar dat hij nu in Jericho is, dat is onderdeel van zijn werk. U vindt dat in vers 10, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daarom is Jezus in Jericho. En daarom die ontmoeting ook met Zacchaeus. Maar het is wel de laatste keer dat hij in Jericho is. Het is de laatste mogelijkheid voor Zacchaeus om Jezus te zien. Je moet toch eens voorstellen dat hij het rumoer gehoord had en gedacht had, ja, maar ik heb nog zoveel geld te tellen. En ik moet zoveel belastingaanslagen nog opleggen. En ik moet mijn administratie nog bijwerken. Het komt een volgende keer wel. Dan was die kans aan hem voorbij gegaan. Maar Zacchaeus, hij zit in die boom. En dan komt Jezus. En Jezus die daar door de stad loopt, voetje voor voetje. Want hij wordt omringd door een hele menigte die opgewonden is en uitgelaten en benieuwd. En ze hebben van hem gehoord en ze willen wat van hem zien. En Jezus loopt zo door die stad heen en komt daar onder die boom en kijkt omhoog. Merkwaardig toch? Als je door de straten loopt, is niet het eerste wat je doet omhoog kijken in een boom tussen de bladeren. Maar Jezus doet dat. Hij kijkt omhoog en hij ziet Zacchaeus. Terwijl hij zich verstopt heeft tussen en achter de bladeren. Hij ziet hem. Hij roept hem zelfs bij zijn naam. Hij kent hem. Daarvoor is Jezus in Jericho. Om Zacchaeus te ontmoeten. Om Zacchaeus te roepen. Jezus komt daar om Zacchaeus te zien. Zacchaeus dacht, ik ga Jezus zien. Maar Jezus is gekomen om hem te zien. Om hem te roepen. Dat wist Zacchaeus niet. Maar dat wist Jezus wel. En het is zijn wil om te doen de wil van zijn vader. Het opzoeken en zalig maken van zondaren. En daarom klinkt die uitnodiging. Daarom komt dat bevel. Ik moet heden in uw huis zijn. En Zacchaeus, hij gehoorzaamt. Dat woord wat hij hoort, dat woord wat met macht geklonken heeft, hij is gehoorzaam. Hij volgt Jezus en hij komt uit die boom en hij luistert. En Zacchaeus en Jezus komen dan in het huis van deze tollenaar. Jezus die komt in dat huis en die daar blijft. En wat vindt Jezus daar? Wat komt de Heer Jezus daar allemaal tegen? Zullen we eens gaan rondkijken, meelopen? Als je dat huis binnenkomt, dan moet je zijn vrouw, het gezin, die baden in weelde, die gewend zijn om van die corruptie te leven en ze leven er goed van. Zij ziet daar een leven, een werelds leven en een leven zonder God. Hij ziet daar die rijkdom, Jezus Christus, die rijkdom die Zacchaeus gestolen heeft. Hij komt daar collega's tegen van Zacchaeus en personeel die ingeschakeld zijn, die de instructies van Zacchaeus nauwkeurig opvolgen om dat volk af te persen. Jezus komt daar binnen en komt vrienden van Zacchaeus tegen. Die delen in die gestolen rijkdom. Die het graag met Zacchaeus breed laten hangen. En Jezus, hij ziet het allemaal. En het moet anders. Jezus komt met die uitnodiging, met dat bevel om in het huis te zijn. En het moet in dat huis anders. Laten we dat meenemen de komende week. Als we ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. Rond te kijken in ons huis, in ons hart, in ons leven. Alsof Jezus zelf in ons leven komt. Want Jezus komt dat leven binnen. Hij blijft daar. Hij neemt daar een verblijfplaats. Niet maar eventjes. Je kunt niet zomaar even wat oppoetsen en wat wegmoffelen. Nee, Jezus komt daar en ziet alles. En ziet ook alles in ons leven. En daar waar Hij komt. Waar Hij blijft. Daar moeten de luiken open. Daar komt het licht zelf binnen. En dan moet de duisternis wijken. Dan moeten de werken van de duisternis aan de kant, omdat hij zelf het licht brengt. Even wegpoetsen, even wat wegmoffelen, nee, het komt aan op bekering, op hartelijke bekering. Dat klinkt door in dat bevel, ik moet heden in uw huis blijven. En tegelijkertijd is het ook een belofte, want wie komt er? Wie komt er nu in het huis van Zacchaeus en zegt, ik moet daar blijven? Het is de Heere Jezus zelf. De zaligmaker. De verlosser. De redder. Hij is Heere, Hij is koning, Hij regeert en Hij komt. En als Hij komt, zo kwam Hij in het leven van Zacchaeus, maar als Hij komt in je leven, dan sticht hij een nieuwe gemeenschap. Als hij spreekt, zijn dat niet zomaar woorden, maar zijn dat woorden vol van macht en van majesteit. Dan moet ook de duisternis wijken. Als Jezus komt in je huis, in je leven, dan wordt alles anders. Ja, zeg je, dan mag toch niks meer? Dan wordt het toch somber? Dan wordt het toch zwaar? Een leven met Jezus is toch moeilijk en eigenlijk heel lastig? Kijk eens naar vers 6. Jezus kwam in het leven, in het huis van Zacchaeus en bleef. En wat was het resultaat in het hart van Zacchaeus? En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Grote vreugde en blijdschap in dat huis, in dat leven van Zacchaeus. Want het beste is hem overkomen. Deze multimiljonair heeft nog nooit zo'n vreugde, zo'n blijdschap gekend. Want als Jezus komt, dan ontstaat er echte vreugde. Eeuwige vreugde. Vreugde die blijft. Je kunt veel hebben in deze wereld. Maar uiteindelijk geeft dat altijd een hoop zorg. Want bij alles wat je ontvangt, is dan ook de zorg. Zou ik het niet kwijtraken? Dat het bederver inkomt. Of dat een ander het van me wegneemt. Maar deze rijkdom, als Jezus in je leven komt en in je leven blijft, dat is een rijkdom die blijft. Vergeving van de zonde. De verzoening van de schuld. Dat de toorn van God die je verdiend heeft, weg is. Dat je mag delen in zijn liefde en dat voor eeuwig. En dat gaat nou nooit meer over. Daar staat Jezus zelf garant voor. Dan ligt er een toekomst voor je. Een toekomst vol van hoop. Zacchaeus was straatarm, maar nu is hij in de meest letterlijke zin van het woord schat hemelrijk. Zacchaeus. Als je naar zijn leven kijkt, wie hij was en wat hij ervan gemaakt had, hij van zichzelf niet waardig. Was hij het niet waard om aan de tafel van de Here te komen? En die waardigheid zat ook niet in zichzelf, maar hij heeft waardigheid ontvangen van Jezus Christus. Broeders en zusters, wij gaan de week van voorbereiding in. Het kan een week zijn dat je gaat zoeken en graven in jezelf. Laat ik u nog wel eens dit meegeven. Waardigheid vinden we nooit in onszelf. In ons leven, in ons hart is er niets wat God wel behagelijk is. Die waardigheid is alleen te ontvangen in Jezus Christus wat Hij gedaan heeft. Waardigheid is iets wat we ontvangen van Hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Laten we zo deze woorden meenemen en ons zo voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Dat we ons leven leggen naast het gedeelte wat we samen gelezen hebben in Lucas 19. Want ook van ons geld, van onszelf zijn we rijk en verrijkt, hebben we geen gebrek. En daarom, zoek Hem te zien. Ook wij als gemeente zijn geroepen. Bij naam geroepen, in de doop, maar elke keer opnieuw, als het woord open gaat thuis en in de gemeente, worden we door God zelf geroepen, dan worden we door Christus geroepen, om te komen tot Hem. Zo zijn we gekomen hier naar de kerk. En waarvoor bent u gekomen? Uit gewoonte misschien? Iets van dat verlangen, van dat heimwee, die hunkering, om Jezus te zien? Om genade te ontvangen. Hij kent u. Hij kent jou. Hij kent mij bij naam. En Hij is het die u vandaag ziet. Hij is het die u vandaag roept. Die het vanmorgen tegen u zegt. Ik moet heden. Ik moet vandaag in uw huis blijven. Hoor je het? Hoor je de klem in dat bevel? De roep van Jezus Christus die klinkt in jou, in uw leven. Kom naar beneden. Klim van je eigen troon af en haast je. Heden, vandaag. Niet uitstellen. Nu is het moment. Want komt er wel een morgen? Kom dan vandaag van die troon af. Vandaag roept Christus en vandaag moet hij in je huis zijn en blijven. En dat heeft wel consequenties. Daar, want daar waar Jezus komt, daar blijft hij. Daar waar hij is, daar waar hij blijft, waar hij verblijft, daar heeft hij het voor het zeggen. Want hij is Heere en zijn naam is heerlijk. En dat betekent gehoorzaamheid, dat je je laat leiden door hem. Maar dat is iets wat vreugde geeft. Geen somberheid, geen droefheid, maar vreugde, alleen maar vreugde. Is dat al zo in uw leven? Bent u al gekomen? Bent u al uit die, van uw eigen troon afgeklommen? Neem deze geschiedenis mee en luister opnieuw naar zijn stem. Dat woord wat klinkt ook in ons leven, het bevel, want hij is de Heere. Hij heeft het voor het zeggen. Hij die alles ziet en kan dan alles in ons leven. De toets van de blik van zijn ogen doorstaan. Maar die woorden niet alleen een bevel. Het is ook een belofte, want hij is Heer. Als hij komt, dan blijft hij. En dan gaat hij voorop in die geestelijke strijd. De boze die is verslagen op Golgotha. En de zaligheid is verdiend door hem. En het is beschikbaar. De boze en de zonde overwinnen. Hoe langer je er tegen strijdt, hoe meer je erachter komt dat je die strijd zelf nooit kunt winnen. Niet in eigen kracht, maar dat hoeft ook niet. Want als hij komt met macht en met majesteit, hij heeft die strijd al overwonnen. In jezelf zie je nooit waardigheid. Als je jezelf ziet in de spiegel van Gods wet, dan is er in jezelf geen reden om te komen aan zijn tafel. Maar waar Christus komt en waar Christus blijft, daar deelt hij die waardigheid zelf uit. Want op grond van zijn kruisverdiensten mag je welkom zijn aan zijn tafel. En daarom, vanuit dit gedeelte, die koninklijke uitnodiging met bevel en belofte. Ik moet heden in uw huis blijven. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.